Ik was vanmorgen in Ermelo en ik zei dat ik naar Kesteren ging. Er waren mensen die wisten niet eens waar Kesteren lag, zeg. Dat is wel erg. We gaan een vers lezen, ook uit datzelfde Matthäus-evangelie. En dat is niet moeilijk om te vinden, want het is het laatste vers van dat evangelie. Matthäus 28, vers 20. En ik lees dat uit de beste vertaling van het Nieuwe Testament die er is, uit de Telos-vertaling. Want er staat minstens één woord anders dan waarschijnlijk een nieuwe vertaling. En zie, zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, en zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de eeuw. Wat is het woord dat anders is in uw vertaling? Ja, de meeste vertalingen hebben wereld, maar eigenlijk betekent het woord normaal eeuw. Dat betekent deze eeuw, deze periode uit de heilsgeschiedenis waarin wij vandaag leven. Het is niet het einde van de wereld, want na deze eeuw komen er nog meer eeuwen. Maar het is het einde dat aanbreekt als de Heer Jezus terugkomt. Dat is het einde en het is tegelijkertijd een nieuw begin. Maar daar gaan we het verder helemaal niet over hebben. We gaan het hebben over die ontzettend belangrijke woorden. Ik ben bij jullie. Daar hebben we net al prachtig over gezongen in het lied van Marcel Zimmer. Die zag ik vanmorgen ook in Ermelo, maar dat heeft er verder niks mee te maken. Maar het is een prachtig lied van hem, hij heeft een heleboel mooie liederen gemaakt. Ik ben, Heer, u bent altijd bij mij, voor mij, achter mij, om me heen. U bent er altijd. En misschien staan we daar helemaal niet zo bij stil. We bidden het ook heel makkelijk, wilt u bij ons zijn vanmiddag? Wel, hij heeft gezegd dat hij altijd bij ons is, dat hoef je dus helemaal niet meer te vragen. Als iemand altijd bij je is, hoef je niet meer te vragen of hij bij je zal zijn. Of is het toch wel een goed gebed? Ja. Ik denk het wel, maar daar kom ik zo op. Ik wil eerst de aandacht vestigen op een andere merkwaardigheid. En dat heeft te maken met de inspiratie van de schrift. Er waren twee van de vier evangelisten aanwezig bij de hemelvaart van de Heer Jezus. De ene was Johannes en de andere was Matthäus. En die hebben geen van beiden over die hemelvaart geschreven. Marcus en Lucas doen dat wel. En die waren er allebei niet bij aanwezig. Dat betekent dus dat de schrijvers van het Nieuwe Testament, en van de Evangelie in dit geval, niet alleen maar schreven over dingen die ze zelf gezien hadden, waar ze bij waren geweest. Ze schreven wat de Heilige Geest hun opdroeg om te beschrijven. En het feit dat Matthäus dus niet direct schrijft over de hemelvaart, maakt het des te opmerkelijker wat de Heer Jezus hier zegt. Stel je nou voor dat je alleen het Matthäus-evangelie had. En je had ook het boek Handelingen niet, want daar wordt ook over de hemelvaart geschreven. Dan zou je helemaal niet geweten hebben dat de Heer Jezus ten hemel is gevaren, want dat vertelt hij niet. Integendeel, hij zegt, hij tekent het op uit de mond van de Heer Jezus, ik blijf altijd bij jullie. Nou, dan hadden we allemaal geconcludeerd, de Heer Jezus is helemaal niet ten hemel gevaren. Die is gewoon altijd bij hen gebleven tot op de dag van vandaag. Je ziet het wel niet, maar hij is wel bij ons. En misschien is dat wel precies de bedoeling van de tekst. Natuurlijk is hij ten hemel gevaren. Natuurlijk zit hij aan Gods rechterhand. Dat lees je menigmaal in de brieven. Als we het niet uit de evangelie wisten, dan wisten we het van Paulus. Het staat ook al 5 keer in de Hebreeënbrief. De Heer Jezus is ten hemel gevaren en hij zit daar aan Gods rechterhand. En tegelijkertijd zegt hij, ik ben altijd bij jullie. Hoe kan dat nu? Hoe kan hij nou tegelijkertijd daarboven zijn en tegelijkertijd bij ons? Nou, ik ga een omweggetje maken om bij de antwoord van die vraag te komen. Hebben jullie wel eens gehoord van Wezenzondag? Wie? 2, 3, 4, moet eens even nadenken. Wezenzondag, dat is de zondag tussen hemelvaart en Pinksteren. Met hemelvaart ging de Heer Jezus van zijn discipelen weg. En met Pinksteren kwam de Heilige Geest. Om voor hen te zorgen en hen te begeleiden. Je zou kunnen zeggen, in die 10 dagen daartussen waren ze even helemaal in de steek gelaten. Zo leek het tenminste. Maar de Heer Jezus zegt in Johannes 14, ik zal jullie niet als wezen achterlaten. Een wees, dat is een kind dat zijn vader en moeder verloren heeft. Ik ben ook een wees, maar ik ben geen kind meer, dus dan is het niet zo pijnlijk. Maar als je kind bent, heb je beide ouders niet meer, dan is dat wel heel pijnlijk. En de Heer Jezus zegt, ik zal jullie niet als wezen achterlaten. Ik zal dus niet jullie behandelen als kinderen waarvan de vader en moeder zijn weggegaan. Met hemelvaart ging hij weg. Met Pinksteren kwam hij terug en 10 dagen waren ze even schijnbaar weesjes. Daarom wezenzondag. Hé, ik zeg dat zomaar in 1 zinnetje. Met Pinksteren kwam hij terug. En je zegt, wacht even, Pinksteren, dan kwam de Heilige Geest toch? Ja, maar nu neem ik je in gedachten mee. Als je nou wijs bent trouwens, kijk, daar zit een hele wijze meneer en met een wijze dame naast. Hoewel ik niet weet of hij de teksten opschrijft. Ik ga een heleboel teksten noemen. Ik heb een heel klein versje gelezen, maar dat ga ik compenseren door heel veel teksten te noemen. En de slimmerikken onder jullie, die schrijven die teksten op. En dan gaan ze dat thuis nog eens nalezen. Ja, veel slimmerikken zijn er niet. Jawel, er zijn er een paar. Luister. Dit is een heel belangrijk iets. In Johannes 14, vers 18. Johannes 14, vers 18. Daar zegt de Heer Jezus, en nou ga ik de tekst helemaal noemen. Ik zal jullie niet als wezen achterlaten, ik kom tot u. Ik kom bij jullie. Waar slaat dat op? Wat bedoelt hij nou? Je zou kunnen denken, hij bedoelt hetzelfde als in die eerste verse van dat hoofdstuk. Ik ga heen om uw plaats te bereiden, en als u plaats bereid hebt, dan kom ik terug en dan zal ik jullie bij me nemen waar ik ook ben. Maar nee, daar kan het toch niet op slaan. Hij zegt, ik zal jullie niet als wezen achterlaten, ik kom bij jullie terug. Nou, dat is al 2000 jaar geleden dat hij dat zei. Vandaar dat heel veel mensen denken, nee, dat ik kom tot u, dat betekent Pinksteren. En ik denk dat dat juist is. Met Pinksteren is de Heer Jezus als het ware onzichtbaar teruggekomen. Je zegt, ja, maar dat is toch de Heilige Geest? Ja, maar dat ligt niet zo ver van elkaar als je denkt, hoor. De Heilige Geest wordt genoemd de geest van Jezus, de geest van Christus, de geest van Jezus Christus, de geest van Gods Zoon. Dus het ligt heel dicht bij elkaar. Sinds dat de Heilige Geest op aarde is en die woont in elke gelovige, of je nou jong of oud bent, je lichaam is een tempel van de Heilige Geest en dus heb je de Heilige Geest altijd bij je. En dat is hetzelfde als te zeggen dat Christus altijd bij je is. In Efeziërs 3, in dat prachtige gebed, ongeveer in vers 18, daar lees je dat ook, dat Christus door het geloof in onze harten woning heeft gemaakt. Hij woont in je hart. Dat is een heel bijzondere gedachte. Dezelfde die daar zit in Gods rechterhand, in de hemel, is ook degene die in ons hart woont. Een hele oude dichter uit de middeleeuwen, geloof ik al, die heeft ooit gezegd, als Jezus 1000 keer in Bethlehem geboren is, maar hij is niet in jouw hart geboren, dan heeft dat nou allemaal helemaal geen waarde voor jou. Hij is niet alleen in ons hart geboren, hij woont in je hart. Hij is dus altijd bij je. Dus in die zin zou je zeggen, je hoeft helemaal niet te bidden of hij bij ons komt. Kun je dus wel zeggen aan het begin van de samenkomst, Heer, wilt u vanmiddag bij ons zijn? En het antwoord luidt heel verrassend, ja. Ja. Want als wij samen zijn als gelovigen, dan is hij nog eens op een heel bijzondere wijze bij ons. Ik heb daarnet geciteerd Matteüs 28, vers 20. En nu ga ik naar Matteüs 18, vers 20. Daar zegt hij dit. Het gaat daarover een heel moeilijke situatie in de gemeente. Er moet tucht uitgeoefend worden over iemand. Maar dan zegt hij dit. Als 2 of 3 bij elkaar zijn in mijn naam, dus niet zomaar, omdat ze allebei van schaken houden of weet ik veel. Nee, in mijn naam, dan ben ik in hun midden. Nou, als we nou vanmiddag allemaal thuis waren gebleven, dan waren we nog steeds de gemeente, een stukje van de gemeente van God die op aarde is. Maar je ziet die gemeente nooit als ze niet bij elkaar komen. Als ze bij elkaar komen, of dat nou in een gymnastiekzaal is, of in een hagepreek buiten, of in een schitterend gebouw, maakt niks uit, want dat gebouw is helemaal niet die heilige plaats. Wij zijn zelf dat heilige volk van God. Als we bij elkaar komen, dan verbindt hij daaraan een bijzondere belofte. Hij is in ons midden. Onzichtbaar, maar dat is, maakt geen enkel verschil. In de praktijk maakt het natuurlijk wel verschil, hè? Probeer maar even in te denken. Stel je voor dat de Heer Jezus zichtbaar hier vanmiddag aanwezig was. Dan stond de hele samenkomst op zijn kop. Niemand zou meer achter die preekstoel durven te kruipen om daar wat te zeggen, want de Heer is er zelf. Alle aandacht zou naar hem uitgaan. We zouden helemaal in de war zijn. Nog veel meer dan wanneer koning Willem-Alexander hier in ons midden zou verschijnen om de dienst mee te maken. Van koningin Juliana wordt verteld dat ze een keer ergens onverwachts kwam en dat ze zei, let maar niet op mij. Nou, dat was ongeveer het malste wat ze kon zeggen, want iedereen lette uitsluitend op haar. Dat kan je niet anders vermijden. En toch beweer ik, of je de Heer Jezus nou zou kunnen zien op dit moment of niet, het maakt geen verschil. Hij is in ons midden. Meer dan wanneer we straks weer uit elkaar gaan. Op een bijzondere manier. Daar moet ik iets bij vertellen waar de Heer Jezus dat vermoedelijk vandaan heeft. Want het is een heel bekende spreuk in het Jodendom geweest. Moet je even teruggaan naar de geschiedenis. Helemaal naar het begin toen de tabernakel was gemaakt. In de woestijn. We lezen in Exodus 40 dat die tabernakel werd ingewijd en toen gebeurde iets heel bijzonders. Dat was de wolkkolom die op de tabernakel neerdaalde. Dan ga ik een woord noemen, dat staat niet in de Bijbel, maar het is een heel bekende term, omdat de Romeinen die zoveel gebruikt hebben. En dat is het woord Shechina. De Shechina, dat betekent letterlijk de heilige tegenwoordigheid van God. God daalde in zijn heerlijkheid neer. En dat gebeurde in een zichtbare vorm door die wolkpilaar die daar neerdaalde op de tabernakel. En ze zagen dat niet alleen, maar het was overweldigend. Ze voelden allemaal die geweldige heerlijkheid, die glans, die pracht, die aanwezigheid van God. Vele eeuwen later kwam de tempel tot stand. Salomo bouwde die tempel. En toen hij die tempel inwijdde in 1 Koningen 8, gebeurde daar hetzelfde. Diezelfde Shechina, die daalde weer neer op de tempel. Het was weer even heerlijk en even prachtig en iedereen was weer even zeer onder de indruk. Er staat zelfs dat de priesters niet konden blijven staan op hun benen. Zo overweldigend was die heerlijkheid van God. Ik neem jullie weer eeuwen mee. Babylonische ballingschap. Tempel was verwoest door de Babyloniërs. Israël mocht na 70 jaar terugkeren en toen hebben ze ook weer een nieuwe tempel gebouwd. Dat was in het begin nog helemaal niet zo'n erg indrukwekkend gebouwtje. Stelde niet veel voor, maar dat was het belangrijkste niet. Het belangrijkste was dat er in dat gebouwtje ook nog eens twee geweldig belangrijke dingen ontbraken. Ten eerste was dat de Ark des Verbonds. Die was verdwenen. Jeremia zegt in Jeremia 3 vers 16, aan die Ark zal niet meer gedacht worden. Die is futsi, die hebben de Babyloniërs waarschijnlijk verwoest, die vinden we niet meer terug. Er mogen dan mensen zijn dat die zeggen dat hij nog verstopt zit onder de tempelberg. Maar, nou ja, wie weet. Maar als ik Jeremia goed begrijp, dan zegt hij, vergeet het maar, die is weg. Maar wat nog minstens zo belangrijk was, toen die tempel werd ingewijd, die nieuwe tempel, in de tijd van Ezra, toen daalde de Shechina niet neer. Dat was een grote schok. Daar hebben de rabbijnen en de joden in het algemeen heel veel over nagedacht. Wat is er aan de hand? En toen deden ze iets wat je heel vaak ziet. Dat gebeurde vooral onder koning Herodes. Dan zijn we alweer zoveel eeuwen verder. Die heeft die tempel fantastisch uitgebouwd en versierd. Heel indrukwekkend. Zelfs de discipelen zeggen dat nog in datzelfde Matthäus 24 tegen de Heer Jezus. Kijk toch eens, wat een schitterend gebouw. Maar het was een lege huls. De ark ontbrak. En de heerlijkheid van God ontbrak de Shechina. Als de Heer Jezus sterft, dan scheurt de tempel voorhangsel van boven naar beneden. En daar kun je van allerlei betekenissen aan toekennen, maar minstens één simpele betekenis was dat iedereen naar binnen kon kijken en kon zien dat het een lege huls was. En toen zeiden de rabbijnen dit. Ze knoopten aan bij een heel bekend, bij een vers uit Maleachi. Ja, heel bekend, omdat het 3 vers 16 is. Ik had het net over Jeremia 3 vers 16, Johannes 3 vers 16 kennen jullie allemaal. Nou komt er ook nog eens Maleachi 3 vers 16 bij. Dus dat is altijd makkelijker. 3 vers 16 is altijd makkelijker. In Maleachi 3 vers 16 is helemaal aan het einde van de oud-testamentische periode. Ja, het duurde nog een paar eeuwen voordat de Heer Jezus kwam. Maar in Maleachi was het alweer een sombere toestand. Zoals in de kerkgeschiedenis eigenlijk ook altijd gegaan. Het was maar een zwakke vertoning. En dan zegt dat vers ongeveer dit. Een man zegt tegen zijn naaste, dat zijn er maar twee, De Heere ziet ons toch, hij kent ons. En onze namen staan in zijn boek geschreven. En de rabbijnen zeiden, kijk, dat is een belangrijk vers. Hoe zwaar het ook met het volk van God gesteld is, hoe droevig het er ook uitziet, hoe somber het met hen gesteld is door hun zonden en zwakheden en tekortkomingen, al zijn het er maar twee of drie. En ze komen bij elkaar om de Bijbel te lezen of om samen te bidden. Dan is de Shechina tussen hen in. Je ziet hem niet, maar hij is er wel. Dat vind ik zo diep. Dat haalden ze niet uit de Bijbel. Dat was hun gelovige intuïtie, als ik het zo zeggen mag. Dat die rabbijnen dat zeiden. Ze zeiden, die Shechina is niet afwezig. Alleen, je moet niet langer naar grote, mooie gebouwen kijken. Zelfs naar die schitterende tempel van Herodes stelt niet veel voor. Het is alleen maar buitenkant. Je moet kijken naar de binnenkant. Als er nog een paar getrouwe mensen over zijn, al zijn het er maar twee of drie, daar is de heerlijkheid van God die tussen hen in is. Het kan haast niet anders of de Heer Jezus heeft die uitspraak gekend. Die was toen nog wel niet opgetekend. Dat is pas veel later gebeurd in het boek. Dat heet de Talmud. Dat is eigenlijk een hele verzameling boeken. Dat is een heilig commentaar van de Joden op het Oude Testament. Maar het heeft in die tijd vast al wel bestaan. De Heer Jezus kende dat. Maar die geeft er een verandering aan. Die zegt, waar twee of drie bij samen zijn in mijn naam niet, daar is de Shechina in het midden. Daar ben ik in het midden. Wauw. In hem is de heerlijkheid van God. Maar twee of drie samen zijn, al zijn het er maar zo weinig. In zijn naam, daar is hij in het midden. Het mogen er best 2000 zijn of 3000. Ik ben wel in zulke grote kerkdiensten geweest waar we met vele mensen bij elkaar waren. En ik zou niet graag zeggen dat de Heer Jezus daar niet in het midden was. Maar het zit hem niet in het aantal. Het kleinste aantal mensen met wie ik samen avondmaal gevierd heb in mijn leven, dat waren er 4, mijn vrouw en ik en nog een bevriend echtpaar in Afrika. Dat was nog net eentje meer dan die 2 of 3. Voor de Heer maakt dat geen verschil. Als je in oprechtheid bij elkaar komt, dan zijn het er maar 2 of 3. In zijn naam, om hem te eren en naar hem te luisteren, tot hem te bidden, dan is hij daar in het midden. Natuurlijk voel je dat ook in je hart, als het goed is. Ook al zie je het niet. Dat hadden die rabbijnen mooi aangevoeld. En de Heer Jezus neemt dat over. Laat je nooit ontmoedigen. De kerkgeschiedenis is een wonderlijk samenraapsel van heel mooie, schitterende momenten waarop Gods heerlijkheid zichtbaar werd onder zijn volk. En vele, vele zwakke, om niet te zeggen zondige momenten. Massa's mensen soms, en soms maar 2 of 3, die in het geheim ergens bij elkaar waren gekomen. En jullie weten allemaal dat er op aarde nog steeds van die plaatsen zijn waar het nog precies net zo gaat. Waar mensen alleen in het diepste geheim bij elkaar kunnen komen en soms zijn het er niet meer dan 2 of 3. Maar ze weten, als we zo bij elkaar komen, dat wil de Heer graag, dan is hij daar met zijn bijzondere tegenwoordigheid. En dit is ook zo'n club. Ik ben net even door Opheusden gereden uit pure nieuwsgierigheid. Daar zag ik een paar heel grote kerkgebouwen. Ik hoop dat de Heer daar ook is. Soms zijn we maar met een klein clubje bij elkaar, zoals hier. En ik geloof dat de Heer hier ook is. En als we nog met enkele overblijven, niet omdat we eigenwijs zijn, hè, omdat we op niemand deugt en wij onszelf boven alle anderen verheffen, ja, dan kun je ook met z'n twee of drieën overblijven. Dat bedoel ik natuurlijk niet. Dat gevaar bestaat ook. En dat heeft zich ook al heel wat keren voorgedaan. Dat bedoel ik niet. Maar als door verdrukking en vervolging of wat dan ook, of door verwereldlijking, je inderdaad maar met een paar overblijft, nou, dan ben je in ieder geval met beschaamdheid des aangezichts bij elkaar. Omdat er maar zo weinig zijn. En niet uit hoogmoed of arrogantie. Dan geloof ik niet dat de Heer er graag bij wil zijn bij dat soort mensen. Maar dan mag je toch zeggen met alle bescheidenheid, ook al ben je maar nog zo weinig, de Heer is hier. Dat is heerlijk. Dan zingen we ook voor iemand die aan de rechterhand van God zit. Dat is waar, dat blijft zo. Maar waarvan je ook weet, hij is tegelijkertijd hier. En dat ondervinden we. De Bijbel is eigenlijk vol van die beloften waarbij de Heer altijd gezegd heeft tegen zijn getrouwen, vooral als het moeilijk was, als ze met weinigen waren, ik ben bij je. Ik ben bij je. In het leven van Abraham weet ik niet zo direct een uitspraak, maar hij was wel echt alleen. Hè? Jesaja zegt, God riep hem als een eenling. Je kunt rustig zeggen, Abraham was de enige echte rechtvaardige op de hele wereld. Dat kun je je haast niet voorstellen. Zijn vrouw, ja, die hing erbij, maar of die nou zo geweldig gelovig geweest is, krijg je nou niet zo'n direct hoge pet van op, om over Lot maar te zwijgen. Het is dat 2 Petrus zegt dat hij rechtvaardiger was, anders hadden we het niet gemerkt, hoor. Nee, Abraham was echt een eenling. Maar God ging met hem mee. Toen hij uit Ur der Chaldeeën vertrok, bleef nog een tijdje hangen in Haran. Hij moest eerst wachten tot zijn vader overleed. Dat heb je wel met meer mannen in hun leven. Dat ze pas echt tot opening komen als hun vader er niet meer is. Zolang je vader leeft, denk je altijd nog, ik had dat ook heel sterk. Dan denk je nog steeds, wat zou mijn vader ervan vinden? Ja, dat denk ik nou nog wel eens een keer, maar nou weet hij het niet meer. Of in ieder geval kan hij zijn commentaar er niet op geven. Maar Abraham moest ook wachten tot zijn vader overleed en dat duurde heel wat jaren. En tenslotte ging hij dan ook naar het land waar de Heer de God hem wou hebben. Toen was hij al 75, net zo oud als ik nu ben. Ik moet het niet aan voorstellen zeg, dat mijn carrière nou pas zou beginnen, zeg. Net als bij Abraham. Is wat? Met 75. Dan ga je toch langzamerhand aan je AOW denken met 75, niet waar? Nee, hij niet. En Mozes was 80 toen zijn carrière begon. Maar de Heer zei later ook weer tegen Isaac, ik ga met je mee, waar je ook gaat. En toen Jacob moest vluchten voor zijn broer, weg uit het heilige land, uit het beloofde land, had hij onderweg dat visioen. Die ladder in de hemel, weet je wel, engelen die opstegen en neerdaalden. En hij hoorde de stem van de Heere God die zei, waar je ook gaat, ik ga met je mee. Ik ga met je mee. Dat is zo mooi. En toen Mozes daar, ik zei het al, hij was 80 jaar, toen begon zijn carrière, nadat hij 40 jaar de schapen van zijn schoonvader had gehoed. Moet het er ook niet aan denken, zeg. De schapen van mijn schoonvader. Ik word er al moe van als ik eraan denk. Ik had een beste schoonvader, maar om na 40 jaar zijn schapen te hoeden. En toen was hij 80, toen begon hij ook zo langzamerhand aan zijn pensioen te denken. Toen zei de Heer, God, nou moet je naar de farao gaan en jij moet dat volk brengen in het beloofde land. En ik ga met je mee. Dat maakt het hele verschil. Als je het alleen moet doen, wordt het niks. Maar als hij zegt, ik ga met je mee, dan doe je dat. Ja. Heb je het ook wel eens gehad dat je in je hart ineens kreeg, ik moet eigenlijk die broeder of die zuster bezoeken. Dat tegelijkertijd de schrik om je hart sloeg. Dat hij zei, ik ga met je mee. Ik ga met je mee. Ah, dat is Jozua. Mozes was gestorven. Tegen Mozes zei de Heer de God ook, ik ga met je mee, als je naar de farao gaat. Na 40 jaar later was het Jozua die het volk, het beloofde land, moest binnenbrengen. En in Jozua 1 zegt de Heer de God, zo, nou gaan we de Jordaan oversteken, we gaan het land in bezit nemen. Overal je voeten neerzet, dat wordt van jullie. En de vijanden zullen voor jullie wijken. En je denkt bij jezelf, oh Heer de God, moet ik dat allemaal doen? En dan zegt hij, ik ga met je mee. Ik ga met je mee. En ik zal je niet begeven en je niet verlaten. Je hoeft je nergens zorgen over te maken. We maken van die grote sprong in de geschiedenis, hè? Ken je het verhaal van die jonge man die daar graan stond uit te kloppen in een wijnpersbak? Toen kwam er ineens een engel bij hem. En die jonge man heette Gideon en die engel zei tegen hem namens de Heer de God: jij moet de Midianieten verslaan. En je moet je geen zorgen maken, want ik ga met je mee. Ik ga met je mee. Als je het eenmaal gaat zien, dan zie je door de hele Bijbel als een keten van beloften. Waar de Heere God zegt, waar je gaat of staat, ik ga met je mee. Dat gaat dwars door de hele geschiedenis bij David en bij Salomo en de zonen, de koningen. De getrouwen stonden vaak voor onmogelijk grote opgaven. En zo is het ook in de kerkgeschiedenis gegaan. We hebben altijd de neiging geschiedenis te romantiseren, maar het waren maar heel gewone mensen hoor, net als jij en ik. Jullie kennen nog het verhaal van Luther die daar staat op de Rijksdag in Worms. Hij was nog maar een jonge man. Hij had die stellingen aangeslagen die de hele kerk in beweging bracht, in beroering bracht. De paus boos. Luther moest verschijnen voor de keizer, Karel de Vijfde. Die keizer was pas 21 jaar. In het plaatsje Worms. En daar zaten al die hoogwaardigheidsbekleders. En er was een tafel, daar stonden al die boeken op die Luther geschreven had. En de rechters zeiden tegen hem: je hoeft alleen maar die boeken te roepen, dan zijn we klaar, jongen. Praten we nergens meer over. Gaan we over tot de orde van de dag. Dus roep maar, dan zijn we klaar. En ja, jullie denken allemaal meteen, toen zei Luther, hier sta ik, ik kan niet anders, God helpen mij, amen, als hij dat ooit gezegd heeft. Maar wat hij in feite zei was, mag ik er een nachtje over slapen? En dat laat me zo, dat is zo menselijk. Hè. O Heere God, u hebt mij geroepen, ik moet het allemaal zeggen, ik heb het allemaal geschreven. Het is niet volmaakt, maar het is toch waar ik achter sta, Heere God, dat is wat ik van u zelf ontvang. Hij heeft de hele nacht niet geslapen, hij heeft één nacht geworsteld. En toen ik dat voor het eerst las, nadat ik op de lagere school natuurlijk het mooie verhaal had gehoord, geromantiseerd enzovoort, toen ontdekte ik hoe hij ermee geworsteld had. Toen dacht ik, oh, kan dat nou? Nou begrijp ik het beter, want zo zou ik het ook beleefd hebben. En ik weet niet eens of ik tot de goede conclusie zou zijn gekomen. Om de volgende dag te zeggen, ik kan niet anders. Ik kan niet anders. Hij zei, al zouden alle pausen en concilies dit gezegd hebben, ik lees in de Bijbel dat, dan hou ik me aan de Bijbel. En de rechters zeiden bijna helemaal gek. Wou jij het beter weten dan al die kerkvaders en al die pausen en al die grote geleerde mannen? En dan komt er één zo'n klein snertmonnetje uit Duits monnikje uit Duitsland en die weet het beter. Ik kan het zo goed begrijpen. Als vandaag in Nederland zo'n mannetje opstond die het beter weet dan alle christenen in heel Nederland bij elkaar, dan zouden we ook zeggen, nou zeg, wat verbeeldt hij zich wel? Maar de Heer heeft gezegd, Luther, ik ga met je mee. Ik sta naast jou als je daarvoor. Dat staat nergens letterlijk zo beschreven hoor. Maar zo stel ik me dat voor, dat Luther geweten heeft, hier, de Heer is met mij. Hij gaat met mij mee. En hij zal me hier doorheen helpen. Want zonder hem ben je nergens. We lezen Genesis 4 van Kaïn. Dat Kaïn weggaat als de Heer God tegen hem gesproken heeft. God geeft hem nog een kans. Hè? Zegt, weet je nog, een sufferman. Je moet je bekeren, je moet anders gaan opstellen, dat gaat helemaal verkeerd. En dan staat er dat hij weggaat van het aangezicht des Heren. Hij gaat niet zomaar weg. Hij gaat weg van God. Aan de ene kant zeggen we, God is alomtegenwoordig, hij is overal. Dat is waar. En tegelijkertijd is het ook zo dat hij niet overal is. Er zijn plaatsen waar hij niet is. En waar je ook als gelovige niet moet komen. De hoogbejaarden onder ons die herinneren zich nog het fenomeen van de Syniac. Weet jij dat nog, Jan? Je bent ook hoogbejaard. De Syniac. Vroeger had je nog geen televisie. Dat waren gezegende tijden. En toen kon je het nieuws toch zien op film. En dat gebeurde wel eens in het voorprogramma, in de bioscoop. Maar er waren ook in Utrecht ging ik als student altijd naar de Syniac. Dat was 1 uur in de week. Dan zag je al het nieuws van de hele week op filmbeelden. Zwart-wit. En daartussendoor nog eens een tekenfilmpje ter afwisseling. Maar na een uur had je het hele programma gezien. Dat draaide de hele dag door. En dan was je weer bij met het beelden. Vandaag heb je dat niet meer nodig. Want we hebben allemaal velen van ons televisie waarop je dat kan zien, anders zie je het wel op het internet. En mijn lieve oma, een zeer godvrezende vrouw, was op bezoek bij mijn oud-tante in Amsterdam. En mijn oud-tante troonde mijn oma mee naar de cineac. Zo onschuldig als ik weet niet wat. Als het nou nog een bioscoopfilm was geweest, maar nee, het was gewoon een cineac. En halverwege, mijn oma werd steeds onrustiger, trok ze mijn oud-tante mee en zei: kom, we gaan weg, de Heer is hier niet. Toen ik dat als kind hoorde, maakte dat zoveel indruk op mij. Of dat nou echt zo verkeerd was, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om het besef dat er plekken zijn waar de Heer niet is. En waar je dus ook niet moet komen. Plekken waar je als het ware buiten de deur blijft staan. Te wachten tot jij weer naar buiten komt. En mijn oma was zo gevoelig, was een echte gebedsvrouw. Zij voelde, ervoer, hier kan de Heer niet zijn. En ze ging weg. Om weer daar te zijn waar de Heer is. Hij gaat niet altijd overal met ons mee. Hij is aan de ene kant altijd bij ons, ja. Maar dat is geen excuus om dan maar overal heen te gaan. Ook naar die plaatsen waar hij niet bij ons kan zijn. Er is zoiets net als Kaïn, dat is al heel grof natuurlijk, heel sterk uitgedrukt. Dan gaat het niet over een gelovige die wel eens een missertje begaat. Dan gaat het over een goddeloze. Hij ging weg van het aangezicht des Heren. Toch ziet de Heere God ook alle ongelovigen. Nou, als ik die uitdrukking zo noem, denk ik aan Genesis 10. Daar staat van Nimrod. Nimrod was een geweldig jager voor het aangezicht des Heren. Wat betekent dat nou? Nimrod was ook een goddeloos man. Maar daar betekent het dat de Heere God hem wel in de gaten had. Maar alles wat hij deed, hij stichtte allerlei koninkrijken, daar hebben we nog heel wat last van gehad in de kerk, in de wereldgeschiedenis, van al die grote rijken die daar al bij Nimrod begonnen zijn. Hij was een geweldig jager, maar wel voor het aangezicht des Heeren. Ik vat het zo op dat God als het ware tegen hem zei: Nimrod, je gaat je gang maar ik hou je in de gaten. Ik let op jou. Bij alles wat je doet. Je kunt je alleen maar bewegen binnen de grenzen die ik jou stel. In die zin is elk mens door God gekend. En als jij hier zit en je hebt nog geen persoonlijke relatie met de Heer Jezus Christus, fijn dat je er dan toch bent. Misschien ben je dan onder de indruk van het feit dat je niet kan zeggen dat de Heer Jezus met jou is zoals hij dat met de gelovigen hier is. Maar tegelijkertijd, hij kent je wel. En hij heeft ook een oogje op jou, in dubbele zin. Aan de ene kant, hij kan niet goedkeuren de weg die je tot dusver in je leven gegaan bent. Aan de andere kant, trekt hij aan jou. Daarvoor ben je hier vanmiddag gekomen, daar had je misschien niet op gerekend, maar daarvoor ben je hier. Je bent hier omdat hij aan je wil trekken. En tegen jou wil zeggen: luister, ik zou ook zo graag met jou voortaan willen meewandelen. Hij is er wel bij. In jouw leven. Op een andere manier dan met gelovigen. Daar is het echt hand in hand, om zo te zeggen. Maar hij kent jou ook. En hij zegt tegen jou: ik moest met jou zijn. Zo staat er van die Samaritaanse vrouw in Johannes 4. Hij moest door Samaria gaan, zeg ik zo mooi. Hij moest door Samaria gaan. Ik moet er nog een beetje ontroerd van zijn. Vanmorgen in Ermelo sprak ik over een tekst. En de afloop, dat was uit Jesaja 43, vers 4. In de afloop troonde een mevrouw mij mee naar een vrouw die in een rolstoel zat. Zeer zwaar gehandicapt, ze kon niet praten. Ze kon alleen maar typen in haar mobieltje en dan kon ik op die manier communiceren met haar. Dat is die tekst die zegt: je bent kostbaar in mijn ogen, je bent waardevol, ik hou van jou, in de NBV-vertaling. Ze was gisteren jarig geweest, die vrouw. Ze was 31 geworden. En ze liet mij een ketting zien die ze gisteren gekregen had. En er stond exact diezelfde tekst op. Ik dacht: oh Heer, wat leidt u toch wonderbaarlijk. Dat ik hier nou vanmorgen mocht zijn, al was het alleen maar voor die ene mevrouw. Zo'n hele grote gemeente. En ik sprak daar voor die ene mevrouw over die tekst die ze gisteren gekregen. En die om haar nek, ik heb het zelf gezien. Je bent kostbaar in mijn ogen. Je zit in een rolstoel, je kan niet praten. Je verlangt vuren naar genezing. Je denkt dat je misschien niks te betekenen hebt. Want wat kun jij nou zijn voor hem? En die tekst zei, je bent kostbaar. Je bent waardevol. Wat voor laag beeld je ook van jezelf hebt. Ik hou van jou. Zo staat het daar zo mooi, de NBV vertaald. En toen stuurde de Heer ook nog iemand die die tekst kwam uitleggen. Nou, dat greep mij zelf aan. Hoe de Heer met ons allemaal bezig is. Ook met die mevrouw. Maar ook met de mensen die daar waren, die nog helemaal geen deel hebben aan de Heer Jezus. En zoals vanmiddag ook weer. Hij nodigt je uit. Hij moest in Samaria zijn, want hij moest met die vrouw praten. Daar, terwijl de discipelen weg waren, inkopen te doen. Kwam ze op het heetst van de dag, als er een mens bij de bron is, kwam hij om met haar te praten. Zoals hij stil stond onder die boom waar dat kleine mannetje in zat. Die moer bij een vijgenboom. Zacchaeus heette die, want hij wou Jezus zien. Maar hij dacht, ik stop me en verstop me in de boom, dan ziet niemand het en Jezus ook niet. En Jezus die stond stil en weer dat mooie woord moeten. Jezus stond stil en zei, ik moet vandaag bij jou op bezoek komen. I love it. Dat is toch geweldig? En Zacchaeus helemaal in de war. Rode kop als vuur, zegt, klimt uit die boom. Iedereen zag hem. Nee, die gekke tollenaar. Zacchaeus, maar kijk, zat in die boom verstopt. Kom eruit, zeg, ik moet vandaag bij jou zijn. Niet bij al die andere mensen. Niet bij al die vrome mensen die er langs de kant van de weg stonden. Die fariseeën en schriftgeleerden. Hij moest bij die tollenaar zijn. Die de belastingen moest innen voor de Romeinen en de helft ervan in zijn eigen zak stak. Dus ik moet bij jou zijn. Nou, zo zegt de Heer misschien vanmiddag ook wel tegen een van jullie. Vandaag heb ik je hier naartoe gelokt. Naar deze plek. In Kesteren. Omdat ik bij jou wil zijn. Ik wil mezelf uitnodigen in jouw leven. En ik wil voortaan met jou wandelen. Ik wil jouw hand vastgrijpen. Met jou de rest van je leven meewandelen. Als jij je hart voor mij wilt openen. Als jij me wilt toelaten in jouw bestaan. Want ik neem wel de leiding over. Maar er staan zoveel zegeningen tegenover. En voortaan gaan we hand in hand. Het allereerste liedje dat ik leerde in de Bijbelkampen waar ik als jochie naartoe ging. Dat was een lied dat toen nog spiksplinternieuw was. Nu is het schrikkelijk ouderwets. Ik wandel in het licht met Jezus. Ik wandel in het licht met Jezus. Donkere dal ligt achter mij. Ik weet mij in zijn trouw geborgen. Ik wandel in het licht, hand in hand met Jezus. Dat is weer een ander liedje, maar het komt allemaal op hetzelfde neer. Hij nodigt zichzelf uit. Bij jou. Vandaag wil ik bij jou komen wonen. Zoals hij zichzelf uitnodigde. En er is een heilig moeten dat er aan de grondslag ligt. Zo stuurde God zijn weg. Zoals ik daar vanmorgen naartoe ging. Om over de tekst te spreken die de Heer had uitgekozen. Dat is grappig, of gek, of vreemd. Van de week wist ik ineens over die tekst moet ik spreken. Zo'n patsboom. Nou snap ik waarom. Meestal snap ik het niet. Hoef ik het ook helemaal niet te weten. En soms laat hij het me zien. Die tekst was voor haar. En dat doet de rest er even niet toe. Want hij denkt niet in grote massa's. Hij denkt in enkelingen. Zoals misschien die ene enkeling bij wie hij zichzelf uitnodigt vanmiddag om te zeggen, ik wil voortaan bij jou zijn, om voortaan altijd met jou te wandelen. Misschien zijn die anderen die wel discipelen van de Heer Jezus zijn, maar die hem even niet herkennen. Dat is het mooie verhaal van de Emmausgangers in Lucas 24. Die twee lopen daarover. Laten we aannemen, dat zegt de traditie, maar het hoeft niet waar te zijn. Maar laten we aannemen dat het een echtpaar was. Man en vrouw hebben samen het... In de Heer Jezus gelooft en nou is hij gekruisigd, is gestorven. Ja, er zijn een paar vrouwen die zeggen dat hij opgestaan is, maar ja, vrouwen kletsen zoveel. En ze lopen er samen over de weg en dan komt er iemand anders, die loopt iets harder en die... Hé, wat kijken jullie bedroefd? Nou, ik kan op verschillende manieren reageren. Ik kan zeggen, wat hebt u ermee te maken? Wie bent u? Maar op een of andere manier raakte hun dat. Bedroefd, weet u dan niet wat er allemaal gebeurd is? Vertel eens. Hij zegt niet, nee, dat weet ik niet. Dat zou hij gejokt hebben. Hij zegt, vertel eens. En ze beginnen te vertellen. En ze hebben nog steeds niks in de gaten. Als je denkt dat Jezus jou vergeten is, Of dat hij er niet meer is. Of dat je het alleen moet zien te redden. Als het een beetje donker is in je leven. En dat je denkt dat je er alleen voor staat. Je vergis je. Hij loopt de hele tijd met je mee. Maar je herkent hem niet. Dat staat zo mooi in de opstandingsverhalen. Hun ogen werden gehouden, zodat ze hem niet herkenden. En later herkennen ze hem in de breking van het brood. Want dan nodigen ze hem bij zich uit. En bij de maaltijd gaat hij vanzelf het openingsgebed doen. Zonder gevraagd te zijn. Hij doet het gewoon. En ineens dringt het tot ze door. Het is Jezus. Nou, misschien zit die persoon hier vanmiddag. Die zegt, ik ben wel een discipel van de Heer Jezus. Ik sta er niet buiten, ik hoor bij hem. Maar het is wel erg donker in mijn leven. Ik was nog niet thuis van de preek. Of na afloop kwam er een mailtje van een mevrouw die schrijft, ik heb de hele nacht tot God gesmeekt en geroepen. Alles is zwart en zwart en zwart in mijn leven. En ik wilde helemaal niet naar de kerk gaan, maar ik ben toch gegaan. En alles wat u zei was voor mij bedoeld. Woord voor woord. Hij heeft de enkeling op het oog. Zo heeft hij hier vanmiddag ook enkeling op het oog. Als je denkt dat je misschien niet zoveel betekent of niet zoveel waard bent. Ook al zit je niet eens in een rolstoel, maar je kunt er toch van jezelf denken. Wie ben ik nou? Misschien zegt hij vanmiddag wel, maar ik heb jou op het oog. Ik wil tegen jou praten, want ik wil zo graag met je. Eigenlijk ga ik al lang met je mee, maar je ziet het niet, je herkent me niet. Je kent wel dat mooie gedicht dat ook in het Nederlands vertaald is. Van die voetstappen in het zand. Hè? Die twee voetstappen, jij met de Heer, naast elkaar. En dan zeg je, Heer, maar als ik nou terugkijk, dan zie ik dat zijn punten waar maar één paar voetstappen is. En het waren juist de moeilijkste fases in mijn leven. Waar was het toen? Nee, zegt de Heer, je begrijpt het verkeerd. Toen was ik er wel, maar toen heb ik jou gedragen. Daarom zie je alleen maar die voetstappen van mij daarin staan. Ik was er wel, maar je had het niet door. Je ervoer het niet zo. Ik ben altijd bij je. Ook als je het niet beseft. Ook als het donker is. Als je in het dal van de schaduw van de dood bent. Zo zegt Psalm 23 dat. Mijn vrouw en ik waren van de week bij een heel oude zuster en die was zo bedroefd, teleurgesteld. Ze zit in een rolstoel, kan er zelf niet meer in of uit. Ze heeft heldere momenten en ze heeft slechte momenten. En toen was er nog eens een keer heel wat droevigs gebeurd en toen was net te veel voor haar. Toen zei ze, hier, nou begrijp ik het niet meer. Hoe kunt u dat nou toelaten? En dat gaat je door merg en been. Maar je kunt je dat zo goed voorstellen. Dat elke gelovige zo'n moment zou kunnen bereiken dat je denkt, hier, nou is het op, ik heb niks meer. Nou dit ook nog erbij, Heer. Dit gaat mijn incasseringsvermogen te boven. Ja, dan moeten we toch zeggen tegen elkaar. Hij heeft ons niet alleen maar de grazige weiden en de stille wateren beloofd. Je komt ook wel eens in het dal van de doodschaduw. De schaduwen des doods, het dal van de diepe duisternis, zoals de anderen vertalen. Hij heeft nooit beloofd dat hij ons daarvoor zal sparen. Maar hij heeft wel gezegd, als je daar doorheen gaat, ik ben bij je. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt met mij. Juist in het dal van de duisternis, als je hem niet meer ziet. Mijn vrouw en een vriendin, ja, het is al, we denken, al 30 jaar geleden. Midden 40, kanker. We hebben heel erg voor haar gebeden. En uiteindelijk heeft het toch niet gebaat, ze is heen gegaan. En op sommige van die donkere momenten, zei ze tegen mijn vrouw, ik weet dat de Heer bij me is, maar ik voel het niet. Dat gaat je dan ook weer door merg en been. Haar geloof zei, ik weet dat hij bij me is. Haar gevoel zei, ik merk er niks van. Dan heb je alleen nog maar je geloof. Het is fijn als gevoel en geloof samen opgaan, hè. Dus dat geloof ook een gevoel van blijdschap geeft en van zekerheid en innerlijke overtuiging. Zoals de catechisme zegt, niet alleen maar zeker weten, maar ook een vast vertrouwen. Heerlijk. En soms verdwijnt zelfs dat allemaal. En dan blijft alleen het geloof over. Ik weet, hij is er. Ook al voel ik het niet. Nou, ik heb lang genoeg gepraat. Ik hoop dat jullie dat zo mogen meenemen, dat je dat zo mag ervaren in deze week. Iedereen van jullie weet precies wat voor stukje voor jou speciaal nodig was. Neem het mee en denk er nog eens over na voor het aangezicht van de Heer. Laten we samen danken en bidden.